Maar toch neemt dat niet weg dat ik nog dagelijks kan rouwen over het gezin die er niet meer is. En voor mij is dat een manier van ook een beetje levend verlies te begaan. Daar komt nog eens bij. En dan is het echt aan u, want ik wil hier niet vol praten. Dat die afwezige moeder, waar ik het even over had, uiteindelijk wel terug in mijn leven is gekomen. En dat was goed. Dan had ik misschien toch een beetje familie. Jammer genoeg is zij ook in aanvaring gekomen met kanker. En zij is er nog. Maar wij weten niet hoe lang zij er nog gaat zijn. En dat is ook weer een extra laag, dat ik dan denk van, goed dat mijn rugzak zo goed gevuld is. Goed dat mijn boeken zo goed gevuld zijn. En goed dat er zoveel wijsheden gedeeld zijn geweest met mij. Want ik denk dat ik goed voorbereid ben. Maar ik heb eigenlijk echt wel nog wat extra voorbereiding nodig. En daarom mag ik van een geluk spreken dat ik met u mag spreken.
En ik ben heel blij en heel dankbaar dat ik met jou mag spreken vandaag. Ja, je hebt het over rouw en je hebt over twee soorten rouwen die er bestaan. Als ik kijk naar mijn leven, wat levend verlies voor mij betekent, is het een blijvend verlies gedurende het hele leven. Het heeft een begin, maar er is geen einde. En dat begin is altijd bij een aangrijpende gebeurtenis. Je hebt er nu al twee opgesomd. Bij mij was het dan mijn kankerdiagnose. Maar het kan evengoed zijn een scheiding of misschien een ongeval waardoor je blijvend iets aan de hand hebt. Een vriendschap die eindigt. Er is een heel duidelijk startmoment dat je weet van oké, er is een voor en er is een na. En vanaf nu is alles anders. En dat had ik met mijn diagnose. Ik wist dan oké, mijn leven gaat nooit meer hetzelfde zijn. Ik ga nooit meer hetzelfde zijn. Dus je verliest op dat moment jezelf, dat je tot op dat moment kende. Dus dat is wat je zo goed kent, jezelf, normaal gezien. Maar je verliest ook je dromen en je toekomstperspectief, je doelstellingen die je had voorop opgesteld, je veilig gevoel. Dat hadden we daar straks bij de talk ook duidelijk gezegd, hoe belangrijk dat is. Uw vertrouwen, heel vaak uzelf vertrouwen als je zo door zo'n behandeling gaat. Dus je verliest door zo'n aangrijpend moment eigenlijk zoveel. Maar er komt geen einde. Bij levend verlies is er geen einde. En dat is wat zo pijnlijk is. Hè? Je zegt ook je vader verloren. En je zal als geen ander weten dat je na een bepaalde tijd wel meer aan de herstelkant gaat staan, ook al is er dagelijks verlies. Ik heb ook mijn schoonmoeder verloren aan uitgezaaid darmkanker. Dus ik weet wat dat is, hè, want je denkt, oh, als zij er zou zijn, dan. Maar bij levend verlies, ik word elk moment en constant geconfronteerd met beperkingen, dingen die niet meer gaan zoals vroeger. Ja, ik probeer dan gewoon te leven, maar dan moet ik weer naar het ziekenhuis voor mijn behandeling. En dan heb ik uitslag of weet ik veel. Al die dingen dat ik niet had gedacht dat mijn leven zo ging zijn. Ik ben 38, ik ben vrolijk, hyperactief, ik ben graag bezig. Ik ben een bezige bij, maar toch, ja, mijn diagnose zorgt weer voor een beperking en dat doet dan pijn.
Ik kan daar eigenlijk heel sterk inkomen, omdat ik het frappant vind dat je zelf ook benoemt, ook al sta er nu zelf middenin, wist je ook al wat het inhield als je bijvoorbeeld aan de zijlijn stond, juist?
Ja.
En ik vind zeer juist wat je daar zegt, van op een bepaald moment is er een ingrijpende gebeurtenis die je leven verandert. Nu, het enige stuk dat ik daar ook nog eventjes wil op nuanceren is, mijn vader heeft in de tijd ook de kankerdiagnose gehad en toen had meerdere artsen gezegd, 3 maanden, maak er het beste van. En er waren bepaalde keuzes die hij kon maken, die hij toch gekozen heeft niet te doen, om toch zo waardevol mogelijk die 3 maanden te leven. Nu heeft hij van die 3 maanden 3 jaar gemaakt. En dat was ergens een geschenk, maar ook een beetje dubbel. En hij heeft mij daar een zeer waardevolle les in geleerd. Hij heeft gezegd, doorheen het proces die we samen daarin beleefd hebben in die 3 jaar, moesten wij zeer regelmatig in wachtkamers zitten wachten. Zoveelste ziekenhuisbezoek, zoveelste uitslag, de zoveelste therapie waar dat jij meegaat en zit te wachten tot als het voorbij is en dan de dagen die daarop volgen. Maar hij gaf eerlijk toe dat dat eigenlijk niet het ergste was aan die soort wachtkamers. Het ergste was voor hem de wachtkamer waar hij zelf was ingestapt door rekening te houden met de ingrijpende gebeurtenis van gekregen diagnose, maar te denken van, ik ben aan het wachten op... Ik weet het niet. Ik weet niet op wat ik aan het wachten ben. En hij was zeker een zeer geduldig man. Dus hij had tijd, hij had geduld, hij had begrip voor iets die moest duren. Maar stel je jezelf eens de vraag, als je op iets moet wachten, stel een bus die komt, het is misschien een onnozel dat ik geef als voorbeeld, en je weet dat hij komt, hij heeft een beetje vertraging, dan kun je misschien boos zijn op de lijn, maar dan nog, hij komt. Maar stel dat je aan het wachten bent op iets, je weet niet wanneer. Die wachtkamer is in mijn ogen ook een zeer goed, tastbaar voorbeeld van levend verlies. Want dat is niet dat dat ook lineair beter gaat, slechter gaat, vooruit gaat, achteruit gaat. Juist, er zijn ups en downs. Ik vraag me dan enorm af, voor het beetje dat ik al weet van uw parcours, hoe gaat jij om met het beleven van die wachttijd?
Ja, dat is een goede vraag. Die wachtkamer is heel fysiek voor mij. Hè. Dus ik zit daar elke 3 maanden, al afgelopen 4 jaar. Dus ik leef ook echt per 3 maanden. Ik maak mijn eigen... Ik verdeel mijn jaar in 3 maanden. En dat maakt het ook dat ik altijd in onzekerheid leef. En daarom denk ik ook dat levend verlies zo uitputtend is. Omdat je bent altijd aan het denken... Je weet niet wat gaat komen. Wat gaat er nog komen? De eerste diagnose dacht ik, oké, ik ga genezen. Ze gaan volop voor de genezing. Ondertussen ben ik 2 keer hervallen. Ben ik nu ongeneeslijk. Dokters hebben mij geen specifiek aantal perioden gegeven. Ik ben heel optimistisch, soms hopeloos naïef optimistisch. Dat ik denk, hoe langer ik dit kan rekken, hoe beter. Want dat is gewone tijd met mijn kinderen. Maar dat maakt niet... Hoe moet je omgaan met die onzekerheid? En ik zie dat ook bij heel veel lotgenoten. Dat is het meeste wat ze altijd zeggen van die scanperiode. En ik weet niet hoe ik daarmee moet omgaan. En kent je daar tips voor? En ik zeg nee, dat is gewoon hel. Daar moet je doorheen. En ik weet ook nu, ik heb dat eind november. September denk ik daar minder aan. Oktober komt, ik denk ik begin al een beetje. En november weet ik al... Dan ben ik de kluts kwijt. Die laatste week moet je me niet aanspreken. Maar ik weet dat. Ik ben nu ondertussen helaas ervaringsdeskundige. Dus je ontwikkelt ook wel copingmechanismen waar ik weet van... ik voel iets. Hè, en ondertussen heb ik dan geleerd dat in een tekst te zetten. En dan kan ik dat weer van me afzetten. Ik denk vooral, je weet dat die wachtkamer er is. Maar maak daar het beste van en weet hoe je rustig kunt blijven in die wachtkamer.
Als ik me niet vergis, is dat ook een heel evolutie van een proces, juist. Want ik denk, voor zij die het ook visueel willen zien, dat je ook wel een paar foto's mee hebt van je proces.
Ja, want ik heb echt een heel ingewikkeld medisch dossier. Als er een assistent komt, zeg ik vaak, ga de dokter maar halen, want dit is te moeilijk. Daarom vond ik ook wel belangrijk dat ik wat foto's meenam. Want ja, ik kan uitleggen wat levend verlies is, maar ik kan het ook gewoon tonen. Ja, eens kijken. Wacht, nee. Naar beneden. Voilà. En ik denk, confrontatie. Als er iets confronterend is om jezelf op zo verschillende manieren te zien, van 2021 tot 2025. Dus dat is 4 jaar tijd, ben ik zoveel veranderd. En 2021 zie je, ja, de oude ik. Dat is nog voor de diagnose. 2 dagen voordat ik ben bevallen. En je ziet gezond, ziek, genezen, terugziek. Dan ben ik met mijn boek gekomen. Toen dacht ik echt, oké, ik moest 2 keer ziek zijn, want dat boek moest uitgevraagd worden. Ik ga niet meer ziek worden. Maar dan ben ik in 24, nu een jaar geleden, opnieuw ziek geworden, waarbij ik dan ook nog eens ongeneeslijk ben verklaard. En dit is dan begin 25 en nu sta ik hier ook weer al helemaal anders. Dus ik moet constant in de spiegel kijken en zeggen, hoe ziet je er nu weer uit? En ik moet altijd aanvaarden van, oké, nu zie ik er zo uit, ik ga alles verliezen, mijn wimpers, alles wat mij mij maakt. Ik had lang haar tot hier, ondertussen heb ik kort haar en iedereen zegt, ah, je staat er kei mooi mee. Maar ik denk, ja, ik was mijn lange haren. Dus ik denk dat we dat nog niet hebben benoemd van, levend verlies is ook je identiteit verliezen. En ja, identiteit is centraal, dat staat centraal, dat bepaalt ook hoe dat we op sommige dingen gaan reageren, hoe dat we omgaan met bepaalde dingen. Mensen zeggen ook wel eens vaak tegen mij, oh, je bent zo positief en is dat wel echt of is dat gespeeld? Ja, dan zou ik een heel goede actrice zijn. Maar dat is ook wie ik ben. Dus de kanker gaat dat niet aan mij veranderen. Maar ja, levend verlies en constant ja, een stukje van jezelf afgeven.
Ik hoor u daar zeggen, identiteit. Versta ik het dan juist dat er in elke stap die we daar op beeld zien, een ander deel van uw identiteit gevormd werd? Is er een... Hoe kijkt u zelf terug naar de Serap van 2021?
Die bestaat voor mij niet meer.
Echt? Amai.
Echt, ja. Ik heb er heel lang moeite mee gehad. Als ik foto's keek, dat ik gewoon instant begon te huilen. Ik wou gewoon geen foto's zien. En dan Facebook doet dan zo van die herinneringen. En dan Google doet dan zo, oh, zo collages. En dat was voor mij gewoon een blijd moment. Maar nu, ik heb dat ook in mijn column geschreven van levend verlies. Van, ik heb ook zo het gevoel dat er een graf is voor mijn oude zelf. Maar ja, ik kan daar geen bloemen gaan zetten, want ik ben er nog. Maar die bestaat gewoon niet meer. Want die persoon, haar leven ging heel anders zijn. Ik was net afgestudeerd voor leerkracht lager onderwijs. Ik had net mijn baby, mijn verse baby. Ik dacht, oké, nu zijn we met ons vieren. Kinderwens is gedaan. Maar ik heb al die dingen niet kunnen doen. En ja, wat is er dan gebeurd in het afgelopen jaren? Heb ik wel de tijd gehad om deze nieuwe Sarah beter te leren kennen. En te zeggen van, oké, hey, die kan er ook wel wat van. Hè? En ik zeg altijd, ja, de kanker heeft wel voor kankerballen gezorgd. Want we hebben nog niet onze ontmoeting verteld. Hè? Dat
nee,
zijn we vergeten.
Ik ging daar eigenlijk op komen. Ja.
Ik zal eens vertellen hoe ik ben geworden. We gingen allebei spreken bij De Dood Leeft. En ik had gezien dat jij ging spreken. En ik dacht, ik zal en ik ga met Nicolas spreken. Ik ga die ontmoeten en ik ga hallo zeggen. Dus ik zag je daar zitten met je vriendin. Dus ik liep daar zo wat rondjes rond. En de hoop van, oké, wat moet ik nu zeggen? Wat ga ik zeggen? En dan zei Veerle, hey Sarah, heb je Nicolas dan ontmoet? En ik dacht, thank you universe. En dan zijn we aan een babbel geraakt. En heb ik gewoon terloops laten vallen, ja, als je nog een gast zoekt voor je podcast.
Voor de podcast, zie je.
Ja. En dan belt hij mij na enkele maanden. Wilt je een live podcast doen? Oké, dat had ik niet verwacht. Maar nog beter. En dat is wat ik wil zeggen, van, dat had ik vroeger niet gedurfd. Ik was zo onzeker en dan had ik al 20 vragen gesteld en ik ga het toch niet doen. En nu denk ik, ik doe het gewoon, ik vraag het gewoon. Als jij zegt, ja nee, sorry, gastenlijst is vol, dan is dat zo, maar dan heb ik het wel gedaan. En daar raad ik iedereen aan eigenlijk.
Ik moet daar wel een kleine nuance bij geven. Dat gevoel zat onmiddellijk goed. Ik merkte dat er ook eindelijk iemand was die mijn pad kruiste, of dat wij elkaars pad kruisten, die mij enthousiasme en energie over iets zoals verlies konden spreken. Want ik zei het daarnet nog, als er hier nog niemand in de zaal zat, tegen Serap en tegen Katrien, ik ben zo dankbaar en zo gelukkig dat dit nu kan. 5 jaar geleden moest ik dat allemaal heel bedeesd doen. Want enthousiast over verlies spreken, right? Maar de manier dat jij dat brengt, de manier dat je dat toen daar ook bracht. En ik moet er ook bij zijn, ik weet niet precies waar ze zit. Mieke, als ik me niet vergis. Ja, daar, daar. Jij hebt daarachter ook nog zo eventjes aan mijn t-shirt getrokken en gezegd van, hey, mijn vriendin Serap, hè, dat zou echt een goeie zijn voor op je podcast. 1, je hebt gelijk. En 2, het was al verkocht dan. Dus nergens voor nodig, maar toch bedankt.
Ja, zo, je steun van je vriendinnen. Hè?
Ze heeft dat goed gedaan.
Heel belangrijk.
Wat ik ook zo'n ongelooflijk fascinerend extra aspect aan u vind, is, jij zegt voor mij, die Serap bestaat niet meer. Maar er is nu wel een volledig nieuwe versie, met nieuwe dromen en ook met een ongelooflijke creatieve uitlaatklep, juist.
Ja, ik vroeg net aan Jeff van wanneer wist jij dat je kon schrijven? En hij wist al van heel jongs af aan. Ik wist dat totaal niet. Tijdens de ziekte ben ik beginnen schrijven omdat ik zo ontzettend veel voelde. Ik ben echt een gevoelsmens en ik had soms het gevoel dat ik ging ontploffen. En dan ben ik beginnen schrijven voor mezelf en ik merkte, elke keer als ik schreef, ik voelde me beter. Want ik was wel in therapie gegaan omdat ik merkte van, oké, ik ben echt down. Ik was echt in een zwart gat gevallen na de eerste kankerbehandeling. En dat was heel fijn om met een professional te praten, maar ik merk dat is niet genoeg. Zo één keer om de 3 weken, alsjeblieft. Hè? Nee, ik heb liever dat ik 3 keer in de week kom. Toen dacht ik, ik moet iets zelf zoeken. En dan heb ik mijn creatieve uitlaatklep gevonden. Maar dat was gewoon voor mezelf en een verwerkingsmechanisme. En dat is dan nu doorgespoeld naar 2025. Ik heb een boek dan geschreven en dan is Billy op mijn pad gekomen met zijn vraag, met een heel voorzichtige vraag, want ik was zo net met chemo begonnen. Zie je het zitten om je verhaal verder te vertellen als onze columniste? Ik vond het al een hele eer dat ze iemand kiezen die ongeneeslijk ziek is. Dat is een risico dat je neemt. En vooral ook van, je gaat ziek zijn, je gaat moe zijn, gaat dat lukken? Mm-hmm. En ik zeg, kijk, geloof mij, ik ben heel eerlijk. Als dat niet lukt, dan zeg ik dat wel. Maar dat heeft me zo enorm geholpen tijdens de chemo en nu nog steeds dat ik kan blijven schrijven. Ik voel iets, ik schrijf daarover, ik orden mijn gedachten en dan kan ik daar ook beter over spreken. En voor mij is dat schrijven is mezelf vrij schrijven.
Ik vind ook, als ik u, want ik zeg dat sans gêne, ik check Billy, ik vind dat een fantastisch magazine. Als er iets is in het weekend die mij gelukkig kan maken, is het de Billy die in de krant erbij zit. Als ik mij niet vergis, hebben we daar ook een...
Ah ja.
Als ik mij niet vergis...
Ik ken mijn slice beter dan mij.
Dat is omdat ik fan ben, hè.
Goed voorbereid.
Ik bedoel, ten eerste, goede kleurkeuze. Juist. En ten tweede, inhoudelijk sterk. Echt waar. Ik zei het niet alleen omdat ze reclame heeft gemaakt voor het festival. Er zitten echt goede columns tussen.
En nu gezegd, kleur is heel toevallig, want ik heb echt bijna niks paars in de kast hangen. En dan toevallig, voor de fotoshoot kies ik altijd paars. En ik heb daar ook bewust voorjaar, najaar geschreven. Want jij vroeg ook van, wanneer hebben we elkaar eigenlijk ontmoet? Dat leek een eeuwigheid geleden, maar dat is dit jaar. Dus dit is in 2025 januari en dat is dan nu deze zomer. Hoe hard ik gegroeid ben, uiterlijk, maar ook als mens. Ik ben, doordat ik elke week nu een deadline heb om te schrijven, schrijf ik... Ja, ben ik daar heel veel in gegroeid. En ook, ik zie dat niet meer alleen als schrijven. Ik zie dat als een platform zoals jullie. Ik zeg ook van mijn hartencommunity. En ik heb contact met hartengenoten. Niet alleen lotgenoten, maar ik noem het hartgenoten. Ik schrijf nu echt met de bedenking, oké, wat leeft er bij mij? Wat leeft er in mijn community? Waar hebben mensen het moeilijk mee? En ik weet, toen dat jij me vroeg voor levend verlies, dacht ik, wat weet ik daar zelf over? Wat is dat eigenlijk? Wat betekent dat voor mij? En dan ga ik voelen, dat is zo'n beetje yoga voor mij. En dan ga ik voelen en dan schrijf ik en dan kan ik daar veel beter over praten. En ik denk, allez, je hebt ook mensen die weglopen van emoties en dan zeggen ze soms, ik kan dat niet in woorden uitdrukken. Probeer eens een keertje voor jezelf te schrijven. Dan wordt het duidelijk voor jezelf en dan misschien is het dan iets makkelijker om erover te spreken. Maar ik ben enorm dankbaar voor die kans die ik heb gekregen en wat dat dan weer teweeg brengt voor anderen.
Als we naar voorjaar en najaar 2025 kijken, mm-hmm. bestaan beide versies nog?
Goeie vraag. Ik denk van wel. Het verschil is, een voorjaar kreeg ik chemo. Dus ik schreef en ik zag, ik werd zieker en zieker. En ik raakte mijn zetel niet uit, al mijn haren vielen uit. En soms, Billy zei dan, soms zijn uw teksten wel heel zwaar of heftig. En ik zeg, ja, sorry, maar ik ga dat niet verbloemen, dat is mijn schrijfstijl. Maar toen heb ik ook aangegeven, kijk, ik zat in de chemo. Ik zat in behandeling. Ik zeg, nu krijg ik een onderhoudsbehandeling, immuuntherapie, om de 3 weken. Dus nu heb ik meer energie en nu kom ik mijn kot uit, dus nu kan ik foto's maken en nu ga ik op vakantie. Dus nu gaan mensen ook zien, hoe is dat als je kanker hebt en dat het dan niet zichtbaar is. En dat je een onderhoudsbehandeling, ik bedoel, immuuntherapie is meer en meer. Ik weet wel nog niet of het werkt, dat ga ik pas eind november weten. Dus ik zit in een heel onzekere periode. Maar absoluut, ze bestaan allebei. En ze is een evolutie die dan de lezers ook mogen meemaken. En dat vind ik wel fijn.
Ik geloof ook dat de eerlijkheid en soms ook de harde eerlijkheid die je brengt, juist hetgene is die je community of je lezers ook zo hard appreciëren. Want de paar mensen waar ik al met gesproken heb, die ook Billy lezen, of uw boek hebben gelezen bijvoorbeeld, die vinden het ook een beetje een verfrissende kijk op het volledige. Het goede, het slechte. En ook de harde kant wordt ook door u eerlijk geschetst als zijnde deel van een gezin. Als in de mama van kinderen, als in de partner van uw partner. Ja. Maar dat zijn dingen die heel herkenbaar zijn voor veel mensen. Ik wil niet zijn vullen voor jullie die hier zitten. Maar ik weet dat er hier mensen zijn die ofwel in een gelijkaardig traject zitten, of aan de zijlijn staan van een gelijkaardig traject. Die misschien de partner zijn, die misschien de ouders of de kinderen zijn van iemand die daar doorgaan, juist. En die eerlijkheid, dat het dat keer na keer blijft brengen, ik denk dat niemand van ons mag onderschatten hoeveel mensen daar kunnen aan hebben, hoeveel dan ze daar kunnen uitputten, juist. Want ik weet ook van u dat dat ook een beetje een wisselwerking is tussen uw community en uzelf.
Ja, inderdaad. Dus het najaar heb ik dan beslist om mijn podium te delen. Ik heb gezegd van dat is niet meer gewoon een column, dat is een platform. En levend verlies voor mij betekent dit, maar dat kan voor anderen ook iets anders betekenen. Ik heb mijn haren verloren en ik kan dat loslaten en zeggen, dat is zo, whatever. Maar andere mensen willen niet meer buiten komen daardoor. Of sommigen hebben een hele goede conditie en zeggen, ik was sportief, ik kon een halve marathon lopen, nu kan ik geen meter lopen. Dus de invulling van levend verlies is heel persoonlijk, terwijl het eigenlijk wel heel universeel is. Dus je hoeft niet per se een kankerdiagnose te hebben, zoals ik al benoemde, kan bij iedereen zijn. Maar de invulling daarvan is wel heel persoonlijk. En daarom vond ik het wel belangrijk dat ik niet alleen op het podium sta, maar mijn hartgenoten meeneem. Dus ik heb gevraagd aan enkele lotgenoten, wat betekent dat voor jou? Dus ik heb wat vragen gesteld en zij hebben dan eerlijk geantwoord en ik heb daar een korte getuigenis van meegenomen. Ik zal wat tijd geven om te laten lezen. Ik vond het ook mooi dat ik hun naam erbij mocht schrijven. Als ik het zo'n beetje mag schetsen, van, zoals ik zeg, sommigen zeggen van mijn zelfvertrouwen is weg, meer dat uiterlijke. Anderen zeggen ja, mijn conditie, of wat ik ook heel veel hoort, is werk. Ik hoorde net een lotgenoot die heel graag binnenkort terug wilde werken en daar zelfs emotioneel werd toen ze dat vertelde. Dat is ook een stukje van je identiteit, je werk. En soms zien we van die ziek, die zal wel niet kunnen werken. Of net andersom, je bent heel jong, waarom werkt je niet? Die vraag heb ik gehad, letterlijk, tijdens mijn behandeling, waarom werk je niet? Ik keek zo van, oh, wat blieft. Oké. Maar ja, als dan je behandeling gedaan is en je wilt weer dat stukje oppikken, merk je weer van, oei, ik kan niet meer wat ik vroeger kon. Maar ja, ik wil mijn werk terug opnieuw doen. Hoe... Dat is weer al die confrontatie. Daarom dat levend verlies nooit een einde heeft. Want je wilt je leven terug oppikken, maar dan bots je tegen zoveel dingen.
Ik ben, als ik daar even mag op inpikken, Serap, ik ben je ook zo dankbaar dat dat ook een keer aankaart dat ook dat levend verlies is. Want zoals dat daarnet zegt, mensen die bijvoorbeeld zeggen, ja, maar je bent zo jong, waarom ga je niet gaan werken? Of als zij hier binnenkwam vandaag, was zij één brok energie. Ik denk dat jij letterlijk hebt gezegd, ik ga een naloetje drinken om een beetje rustiger te worden.
Ja. Right? En toen zei mijn vriendin een nalu om rustiger te worden. En toen besefte ik wat ik had gezegd.
Voilà, dus dank u ergens. Right? Maar dus zo'n brok energie die je zijt, wil nog altijd niet zeggen dat er iemand anders moet beslissen voor u van ga maar terug gaan werken. Juist. Mm-hmm. Omdat ik begrijp dat voor veel mensen misschien werk hun identiteit is, sport hun identiteit, fysieke verschijning of wat ze mentaal capabel van zijn. Maar het idee dat er iemand, bij wijze van spreken, een soort deadline zet op... Mm-hmm. Ja, maar tegen dan zouden we dit wel moeten doen. Tegen
deadline
dan zouden
of
dit
een
kunnen.
Oordeel. Uiteindelijk bepaal je dat zelf. En bijvoorbeeld, ik heb nooit kunnen werken tijdens mijn behandeling, maar er zijn er lotgenoten die wel werken. Die zeggen, nee, ik werk nog 20 minuten of weet ik veel. Want ik word zo blij daarvan. En dan denk ik, wauw, goed dat je dat doet. Maar dan heb je wel werkgevers nodig die dan meedenken. En die denken van, ah ja, je hebt een kankerdiagnose, dus dat zal wel niet lukken. Maar hoe mooi is dat als je stukjes van je identiteit kunt blijven doen. Of iemand die dan zegt, lopen was zo belangrijk voor mij, ik ben blijven lopen tijdens chemo. En denk ik, wauw, hoe doet je dat? Maar ja, ik doe dit tijdens mijn behandeling. Er zullen ook heel veel mensen denken, hoe doet zij dat? Maar doe de dingen waar jij je gelukkig mee voelt, waar je gelukkig van wordt. En dan kun je die stukjes van je identiteit terug oprapen. En wat ik mooi vind, is die laatste, van rouw van mijn lichaam. Dat ik had nooit door dat ik aan het rouwen was. Jij was net jouw pleidooi aan het geven over rouwen. Als je iemand verliest, fysiek verliest, weet je, dat is rouw. Dat gaat komen, je bereidt je daarop voor. Maar als je jezelf verliest, dan besef je dat niet. En bij mij was het aha-moment toen ik dan in therapie ging. En mijn therapeut zei, ja, maar Sarah, het is oké om verdrietig te zijn om jezelf. Hè? Je bent nu in rouw. En dat ik dacht, wow. Ik dacht, ik mag verdrietig zijn. Ik mag rouwen. En ik denk dat het daarom zo belangrijk is dat we dit nu doen. Dat mensen weten dat het bestaat. Dat misschien iemand in je omgeving nu in een rouwproces zit. Dat we daar begrip voor kunnen tonen. En ja, hoe meer daarover gepraat wordt, hoe meer het een... Ja, dat dit soort rouw ook bestaat. Mm-hmm. En dat het iedereen kan overkomen. Niet alleen... via een diagnose, maar iets anders. Iedereen kan op een gegeven moment jezelf verliezen. En we moeten die persoon tijd gunnen om terug daar een weg in te vinden.
Dat jezelf verliezen is iets die ons echt allemaal kan overkomen. Hè? Juist, hè? Maar je terugvinden is zo'n geschenk. Ja. Want als ik dan u hoor spreken over... Je bent dit aan het doen, dat een deel is van... Ook misschien uw genezingsproces op een manier? Ik weet het niet. Ik wil het niet invullen voor u, maar...
Ja, toch wel. Het helpt wel bij mijn herstel, ja.
Want wat ik me dan afvraag, is misschien een beetje hard dat ik het vraag. Dit kost u ook iets, juist?
Ja, ja. Straks ben ik...
Right?
Knock-out.
Voilà. Maar voor u... Het weegt op tegen elkaar. Je haalt er meer uit.
Ja.
Je staat sterker in je schoenen, juist. Mm-hmm. En vooral... Ik vind het zo mooi dat het de stem van de stemlozen zijt. Want dit hier, ik kan moeilijk geloven dat iedereen die iets gedeeld heeft met u, misschien mensen uit het publiek die iets zouden kunnen delen via u, het zonder een extra stem zouden kunnen laten horen, laten zien. En ik vind het ik gebruik niet graag het woord empowering, omdat dat al uitgemolken is, maar dit vind ik heel toepasselijk. Dit is empowering voor letterlijk... Deze 8 dames, juist. Mm-hmm. Hij hebt die een plaats gegeven, hij hebt die een stem gegeven. Als ik u daarnet ook hoor zeggen van... Ik had een aha-moment, ik mag rouwen om mezelf. Mm-hmm. Tot voor dat moment, wat remde u eraf?
Ik was, toen ik in therapie ben gegaan, alleen maar bezig over... Wat nu? Ik ben niet meer wie ik ben, want die is weg. Maar wie ben ik dan? En niemand kan dat invullen voor mij. Ik had ook niemand waarmee ik mee kon spreken, want ja, mijn leeftijdsgenoten zijn gelukkig gezond. En ik dacht, ik ben niet normaal. Dat is niet normaal wat ik doe. Hè. Je zegt net ook van, hoe kun je goed rouwen? Ik wist niet dat ik aan het rouwen was. Ik wist niet waarom ik zo verdrietig was. Mijn dochtertje, mijn baby lag hier in de zetel. Ik moet blij zijn, maar ik was aan het huilen. En ik dacht, waarom ben ik aan het huilen terwijl ik eigenlijk gelukkig moet zijn? En dan... heb ik besef van, ik heb hulp nodig. Ben ik in therapie gegaan en ik was alleen maar bezig die eerste sessies over dat ik moet gaan werken terug. En voor mij was dan, ja, ik heb een diploma en ik kan niet voor een klas, want ik kan niet meer. Ik kan nog niet voor mijn eigen kinderen zorgen, laat staan voor 20 kinderen. Wat nu? Wie ben ik dan? Wat moet ik dan doen? Dus zij had dan ook een opdracht gegeven dat ik mezelf dan zo allemaal vragen moest beantwoorden wie ik dan was. Ik had bij alles een vraagteken gezet. Juf, vraagteken. Mama, vraagteken. Ik wist het gewoon niet meer. Maar op het moment dat ze zei van, Sarah, no pressure, je bent aan het trouwen, geef jezelf tijd, heb ik besef van, oké, ik mag dat doen. En wanneer ben ik dan mijn nieuwe zelf gaan vinden? Wanneer ik die zieke mij heb losgekoppeld. Ik heb heel hard beseft van dat is een deel van mijn verhaal. En ik denk, als je midden in je rouw zit, dan denk je, dit ben ik. Nee, dit is mij overkomen en dit is een stukje van mij. Dit is maar een stukje van mijn verhaal. En ik heb beseft door dan de nieuwe Sarah te ontmoeten en te zien van, oké, die doet wel dingen wat ik vroeger niet durfde. Van, oké, ik ga daar me op focussen. Daar, daar word ik gelukkig van. Daar haal ik energie uit, ook al kost het me energie. Maar ik kan dat nu van me loskoppelen. Ik ben niet alleen de kanker. Ik ben zoveel meer. En ik heb ook zoveel meer te vertellen. Het is niet omdat ik ziek ben dat ik niet mee kan praten over verschillende onderwerpen. En ik denk dat ik daardoor ook wel, zoals je zegt, sterker in mijn schoenen ben gaan staan. Waardoor ik mijn verhaal ook wel zo duidelijk en positief kan vertellen. Ook al is het iets heel ergs.
Maar zo komt het ook over. Want ik hoor het u graag zeggen. Je kunt ook over eender welk onderwerp meespreken. Je hebt ook een mening over meer dingen dan alleen ziek zijn, juist. Je zijt je ziekte niet, juist. Dat is ook... ergens is dat iets die andere mensen ook zouden bepalen voor u, maar die nergens voor nodig is, als ik het mag verstaan. Ik vind het fantastisch dat uw boek een kijk in mijn hart, juist, die titel heeft gekregen. Want geef nu zelf toe, voor zij die Serap nog niet kende, als je ze nu bezig hoort en ziet, logisch toch dat haar boek een kijk in mijn hart heet. Het is zo eerlijk, het is zo open. Als ik dan eventjes over je boek mag beginnen. Hoe hard beïnvloedt dit hetgeen die je al geschreven hebt en mogelijk wat je nog zou schrijven?
Ja, het moment dat een kijk in mijn hart is uitgevraagd, heb ik altijd gedroomd over een kijk in ons hart. Want ik ben heel hard van, oké, dit is mijn verhaal, maar mijn verhaal is niet de waarheid. Hè? Er zijn zoveel soorten kankerpatiënten, mensen. Hè, zoals ik net zei, jouw identiteit bepaalt hoe je daarmee omgaat. En we kunnen allemaal van elkaar leren. Hoe mooi zou het zijn als ik ook andere verhalen, andere mensen kan betrekken. En dan denk ik ook van, ja, het feit dat ik hen vragen stel en zij moeten het al eens een keertje opschrijven. Hè? Dat vind ik al belangrijk. Dan heb je het al eens voor jezelf geschreven. Schrijf jezelf vrij, noem ik het. Ik stel heel graag vragen, ik ben heel benieuwd naar de ander. En dan mag ik dat in de mini-getuigenis in de Billy doen. Dus ik heb mijn droom al half verwezenlijkt. Maar natuurlijk, dream big. Dus van een kijk in mijn hart ben ik nu aan het schrijven aan mijn tweede boek, een kijk in ons hart. Maar Willy is dan mijn tussenstap waarbij ik hartgenoten al betrek. Dus ik vertel mijn verhaal over een bepaald onderwerp op dat moment leeft. En dan vraag ik de visie van een hartgenoot. En dat kan net hetzelfde als mij zijn, maar dat kan ook tegenspreken. En dat is wat zo interessant maakt. En dat gaat ervoor zorgen dat de lezers nog meer kunnen inleven, nog meer kunnen begrijpen. En wat dat jullie ook doen, het onbespreken, bespreekbaar maken. De vorige keer had ik over een hartgenoot geschreven die had gekozen voor euthanasie. Zoveel mensen hebben daar mij voor aangesproken. Wauw, maar goed dat je dat ook schrijft. Het hoeft niet altijd positief en alleen een goede einde te hebben. Dit is ook het leven. Dat hoort er ook bij en dat mag ook geschreven worden. Ik heb dat al heel voorzichtig aangepakt. Als het ongepast is. Maar ze was zo blij dat ze dat mocht doen. Dat het laatste was wat ze kon doen. Maar ook intimiteit, mantelzorger, uw kinderen. Ik probeer over alles te schrijven, omdat ik dan weet, dat kan een startpunt zijn voor een gesprek. En niet iedereen kan zo goed spreken als mij, of kan het in woorden, in een tekst schieten. Maar het feit dat ik daarover heb gesproken, geeft dan misschien woorden aan een persoon. En dat is wat ik ook heel graag in het boek zou willen. Dus weer al een beetje storytelling over een bepaald onderwerp wat ik dan nog niet in het eerste boek heb gedaan. Bijvoorbeeld onderwerpen waar ik uit mijn comfortzone ga, zoals seksualiteit, intimiteit, de dood, hiernamaals. Dat zijn ook dingen waar ik nu heel hard aan het struggelen ben, of aan het opzoeken ben, of aan het lezen ben. En dan wil ik denken van, oké, en wat denkt jij daarvan? En hoe is dat bij u? En gewoon het feit dat ik vragen mag stellen aan hartgenoten, zij mogen antwoorden, en dan mag ik dat verwerken in mijn boek. Ik krijg al zin om dat te lezen. Hè? Dan denk ik, het is niet alleen mij, het is ons. En ja, ik zit wel volledig nog in het schrijfproces. En Ja, dat verloopt niet zo.
Dat zijn zaadjes die we aan het planten zijn. Hè. Maar voor alle duidelijkheid, het idee van hartgenoten vind ik ook fantastisch. Want ergens is het een beetje ironisch, maar vind ik dat ook supermooi. Elke hartgenoot die met u samen mag werken aan een mogelijk volgend boek, gaat eigenlijk voor altijd bestaan. Want de verhalen die ze delen, die worden ooit nog gelezen door andere mensen, juist. Je geeft het voorbeeld van de persoon die met u een stuk mocht brengen over euthanasie. Ook al is die er niet meer, we spreken erover en zo blijft die eindeloos bestaan. Ik geloof echt wel in het idee van iedereen sterft twee keer. Hè. Eén keer als je echt fysiek sterft en een tweede keer als iemand voor de allerlaatste keer aan u denkt of over u spreekt. Nu, eens dat iemand in een boek staat, voor hetzelfde geld ooit, binnen 100 jaar, op een rommelmarkt, niet slecht bedoeld, maar de onze liggen daar ook, don't worry about it. Vinden,
langs die van jullie natuurlijk.
Voilà, langs die, een dubbel deal voor €3. Vinden een kijk in mijn hart, leesde een stuk en denkte aan de persoon die al lang er niet meer is, die al lang zou kunnen gestorven zijn van ouderdom. Maar de belevenis blijft nog altijd eerlijk en waar en kan nog altijd gebeuren. Daarom vind ik uw initiatief, daarom ben ik zo hard fan van u en daarom ben ik zo blij dat het zag zitten om dat met ons te doen. Een hartgenoot, een lotgenoot, dat is zoveel voor elkaar zorgen, dat is zo hard met elkaar verbinden, je kunt daar geen prijs op zetten. Mm-hmm. Die tijdloosheid die de schenkt aan de mensen rond u, die de betrekt in uw verhaal, maar ook hun verhaal uw verhaal maakt. Maar ik zou daar echt uren over kunnen bezig zijn. Sorry.
Wie schrijft, die blijft. Hè? Dat is eigenlijk wat dat jij aanhaalt.
Letterlijk.
En ik heb dat letterlijk... Ik was mijn boek aan bezig en ik heb die zin geschreven. En ik heb ervan gemaakt... Wie schrijft, die blijft schrijven. Dat heb ik een beetje wat ik heb meegemaakt.
Ik
blijf
nu?
Schrijven. En... nu ben ik mijn draad kwijt, wat ik wou zeggen.
Sorry. Mag ik u anders nog een keer 2 vragen stellen? Want ik ben ook een beetje tijd in de gaten aan het houden. Maar het is omdat het 2 grote open vragen zijn. Uh-huh. De eerste is... Doorheen heel uw proces, en misschien doorheen boek 1, als ik het zo mag zien, uh-huh, wat is voor u de meest waardevolle les die je geleerd hebt?
Doordat ik 3 maandelijks leef, heb ik heel hard tijdbesef. En dat kan aan de ene kant heel veel druk geven, maar aan de andere kant zorgt er wel voor dat ik mijn doelen heel snel behaal of probeer te behalen. En ik hoor heel veel in mijn omgeving, oh, binnen 1 jaar, binnen 5 jaar, binnen 10 jaar. En denk, wat houdt u tegen om dat nu te doen? Waarom wacht je? En ik kan niet wachten, ik moet het nu doen. Dus dat is zeker wat ik ook actief doe. En dat ik ook wel merk dat ik daardoor ook gelukkiger in het leven sta. Maar het heeft natuurlijk een keerzijde dat ik dat constant aanvoel.
Neem niet weg. Ik merk echt dat je ook echt nog altijd een toekomstperspectief hebt, juist.
Ja. Ja, dat is ook wel wat ik heb moeten leren. Ik had nu een lotgenoot, ik had die mogen interviewen voor iets. En ze zei, ik leef... Ze is ook ongeneeslijk. En ze zei, ik leef alsof ik 100 jaar wou worden. Ik denk, wauw, oké, daar ben ik nog niet. Dat durf ik nog niet luid op te zeggen, maar ik denk van, niemand weet. De dokters kunnen niet weten hoe lang ik ga hebben. Ik kan niet weten hoe lang ik ga hebben. Ik kan misschien nog 5 jaar hebben, misschien nog 10 jaar hebben. Maar ik ga niet leven alsof ik morgen sterf. Zolang de dokters niet tegen mij zeggen, Sarah, we hebben alles gedaan wat we konden doen. Je hebt nog maar zoveel maanden. Dan ga ik niet zo leven. En nu geef jij nog eens een voorbeeld dat uw papa nog eens 3 jaar heeft gekregen. Dus
exact.
Ik probeer dat los te laten en te zeggen, ik ben er nu. Ik leef nu en ik ben er en ik maak daar het absolute beste van. En als ik elke 3 maanden het beste van maak, ja, dan heb ik toch een gelukkig jaar achter de rug en nog een jaar achter de rug, waar dat ik die dingen doe die ik echt heel graag doe.
Kijk, ik volg u daar volledig in. Alweer. En ik ga u een keer een korte anekdotisch voorbeeld geven. Mijn vader was een fantastische cinefiel. Hij hield van films. Hij ging graag naar films gaan kijken. Maar natuurlijk, hoe zieker hij werd, hoe moeilijker zijn lichaam nog mee kon, was bijvoorbeeld iets zoals naar de cinema gaan moeilijk. Het lang stilzitten. Er kwam veel bij kijken. Nu, De allerlaatste keer dat ik met hem naar de film ben gegaan, naar de film Liar Liar bovendien, van Jim Carrey, was hij zo koppig om toch in de Dikascoop in Gent, dus in de cinema in Gent, helemaal van boven te willen gaan zitten. Nu, dat duurde een eeuwigheid. Hij was dan ook te koppig om enorm hulp te worden. Maar hij wou zelf helemaal van boven nog zitten. Omdat hij zei van, kijk, misschien is het mijn laatste keer. Want ik wil echt van boven gaan zitten. En ik denk dat het hem gigantisch veel gekost heeft om één, daar helemaal van boven te geraken. En twee, naar een komedie te gaan waar dat hij zeker minstens een uur aan een stuk hem echt kapot heeft gelachen. Want de dagen daarachter was hij in zak en as. En ik zat daar mee in. Ik zat daar enorm mee in. Ik heb dat hem meermaals gevraagd van, hadden we dat misschien nu toch niet beter gedaan? En hij heeft dat elke keer afgewimpeld. Hij heeft gezegd van, dat was perfect.
Ja, ik begrijp dat jij als aan de zijlijn denkt van, oh nee, dat is uw bezorgdheid. Maar het gevoel dat hij heeft als hij daar boven is en dat hij heeft kunnen doen, dat is gewoon geweldig. Dat is wat ik had toen, na mijn eerste behandeling. Ik was aan het lopen. Ik had dan meegedaan aan 5 kilometer en zo. Ik was een slak, hè. Ik liep als laatste. Maar dat maakt niet uit. Ik liep en ik zei... Er ging een stem in mij en ik zei, oh my god, ik heb kanker gehad. Wow, ik ben aan het lopen. Gewoon dat gevoel, dat is genoeg. Ik hoef niemand anders bevestiging of schouderklop. Ik doe dat wel voor mezelf. En uw papa heeft er nog zo lang van kunnen nagenieten. En dat is zoveel belangrijker dan die moeilijke trap omhoog.
Kijk, dat maakt mij oprecht gelukkig dat 20 jaar na datum, want mijn papa is ondertussen al 25 jaar geleden gestorven, dat ik dat nu onder een ander licht zie en op een betere manier versta, dankzij mij u daarover te spreken. Omdat ik dat toen ook niet zo ervaarde. Ik stond inderdaad aan de zijlijn. En dat brengt me eigenlijk een beetje, ik was dat sowieso wel al van plan, naar een beetje mijn laatste vraag. Omdat jij ook midden in een gezin zit, juist. Wat is de grootste les of het grootste punt van advies dat je zou kunnen geven aan mensen die aan de zijlijn staan? De mensen die de partner zijn of het kind of de ouders zijn van iemand die daar doorgaat?
Je hebt enerzijds partner. En mijn man en ik zijn heel eerlijk door heel moeilijke fases gegaan. Wat ik heb geleerd is... We hebben het over levend verlies, over rouwen. Ik heb beseft van, ook wel dankzij therapie, we hebben allemaal een eigen identiteit en een manier hoe we omgaan met één, de diagnose, het slechte nieuws, maakt niet uit wat dat het is, en één, hoe we daarover gaan rouwen. Want hij rouwt ook over mij, zijn vrouw die dan niet gezond is, waar hij dat misschien niet de kinderen mee gaat opvoeden, de toekomst die hij had, want die spreekt dat niet uit, want dat doet dan te veel pijn voor mij, die wil mij ook sparen. Op vlak van partner vind ik, wat ons enorm heeft geholpen, is we zijn in therapie gegaan, relatietherapie, we hebben zelfs een heel weekend gedaan waar we therapie hebben gedaan, altijd wel, ik was vragende partij, maar dat heeft ons zo hard geholpen, gewoon inzien van, oké, hoe is hij en hoe zit hij in elkaar en elkaar respecteren in elkaars rouwstijl, in elkaars manier van doen. En nu weet ik van, ik ben een babbelaar. Schat, je het merkt. Maar hij is een terugtrekker, maar ik moet hem dat ook gunnen. En hij moet ook weten dat ik een babbelaar ben, dat nadat hij is teruggetrokken wel moet terugkomen. En dat we zo verbinding kunnen vinden weer. En dat is heel moeilijk als je er middenin zit. Hoe kunnen we blijven verbinding vinden? En dat is echt iets wat we geleerd hebben. We kunnen nu veel meer communiceren. Als we ruzie hebben of iets, binnen een uur is dat opgelost. We hebben de technieken onder de knie. En dan heb je je kinderen. Ja, ik ben moeder. Ik kan niet werken. Ik kan dat heel erg vinden. Ik kan geen carrière opbouwen zoals mijn leeftijdsgenoten. Maar ik ben wel thuis met mijn kinderen. En ik heb een ontzettend geweldige band. Ik heb houtklappen. Ontzettend geweldige band met hun. Ik kan er echt goed mee spreken. Ik toon hen wat het leven is. Ik toon hoe ik ben. Ik praat over alles heel open. Ik ben op dat moment degene die hen ook kan troosten. Maar ik denk wel dat ze echt hele grote levenslessen nu al leren en dat ze later, hoop ik, veel weerbaarder gaan zijn voor als er moeilijke dingen weer al op hun pad gaan komen, wat zeker gaat zijn.
Ja, want ik wil dat zeker niet invullen voor uw dochters. Ik heb twee dochters, juist. Ja. Ik wil dat zeker niet invullen voor uw dochters. Maar omdat ik zelf heb gezien hoe mijn zus en ik getekend zijn geweest door aan de zijlijn te staan van hetgeen waar ons vader doorging. Maar ik vind het mooi dat hij inderdaad ook nog eens de spotlight zet op de levenslessen die daaruit komen, de ervaringen die hij meeneemt en hoeveel sterker dat het dan ook in het leven staat voor later en meer.
En kon je praten met je papa? Was hij heel open?
Dat geluk hadden we wel. Dus, omdat het hielp ook niet van daar niets over te praten. Ja. Zoals ik zei in het begin, het is misschien een beetje raar verwoord, maar ik heb het privilege gehad van heel veel over rouw te leren en met rouw geconfronteerd te zijn, doordat dat iets was die open in ons opvoeding zat. Ja.
Maar het zou kunnen dat die gebeurtenis ervoor heeft gezorgd dat jij onbespreekbaar zo succesvol hebt kunnen doen. Er zijn genoeg podcasts, maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal beluisterd gaan worden, maar het feit, alleen mensen luisteren graag naar u, omdat je echt wel een bagage hebt, hè? Helaas op jonge leeftijd, maar het heeft u wel levenslessen gegeven, het heeft u inzichten gegeven, je staat er anders in het leven. En ik hoop dat ik die waardevolle lessen nu al kan geven, want ik weet niet of ik er ga zijn als ze tieners zijn. Ja. Maar dan hoop ik dat ik dat nu al kan doen en dan hoop ik dat ze mijn stem ergens wel horen later. Dus ik probeer dan eigenlijk van alles probeer ik een positieve kijk van te nemen, want ik ben thuis, ik kan daaraan werken.
Ik beloof het u dat ze sowieso uw stem altijd zullen vinden. Want ook dit wordt opgenomen. Dat ze ook altijd uw woorden zullen vinden, want uw boeken zullen de test van de tijd weerstaan. En ik denk dat ondertussen iedereen wel in de zaal verstaat waarom het voor ons, en dan spreek ik uit Jeff zijn naam en mijn naam, zo belangrijk was om deze fantastische vrouw jullie te laten toespreken. Serap, ik
ben u wel voor de kans.
Eindeloos dankbaar. Je doet zoveel goed werk. Je bent zoveel zaadjes aan het planten. Ik hoop dat je ook regelmatig stilstaat bij hoeveel mensen je helpt ook nog een toekomstperspectief te hebben. Ook zij die zelf in een soortgelijk traject zitten, maar ook zij die weten dat ze mogelijk binnen x aantal tijd iemand gaan verliezen. Slecht nieuws wil niet zeggen dat de wereld stopt, juist. Ik weet niet of dat jij nog iets kwijt wilt aan deze fantastische, geduldige en aandachtige mensen.
Ik hoop dat ik iets zinnigs heb verteld.
Heeft ze iets zinnigs verteld?
Dank je wel. Dank je wel.
Dank jullie allemaal voor jullie aandacht, jullie geduld en vooral te tonen hoe belangrijk het is om ook dit nog altijd bespreekbaar te maken. Moest het niet zijn voor fantastische mensen zoals jullie, zouden Serap en ik geen werk hebben. Dank u.